Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hallo.
Hallo Willem.
Willem, ben je daar?
Ik ben hier, zeker.
Godzijdank. Zullen we hem even gelijk stellen?
God zij geprezen. Ja, dat is goed.
Inshallah.
Als we zo alle drie tegelijk klappen, dan kan Jonne het makkelijk zien op die tracks.
Alle drie tegelijk? Ja. Oh, oké, okay, dat is goed. Maar dan moet ik dus al wel opnemen.
Ja. Dus dan moet je nu op opnemen drukken.
Ja, doe ik nu.
Oké, okay, en dan tel
het goed zeg.
Dan tel ik tot drie, tel ik af van drie en dan klappen we tegelijk. Maar we hebben denk ik een beetje vertraging op de lijn. Dus dat betekent alleen maar, dat maakt niet zoveel uit voor de opnames uiteindelijk. Maar dat betekent dat we elkaar extra goed moeten laten uitpraten vandaag.
Ja, snap ik.
Oké, 3, 2, 1.
Oh, dit ging heel, heel matig. Het is zondagavond 15 maart en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het zijn pittige tijden, ook voor de wielerfan. Zo prijs je gelukkig met het einde van het zwarte gat, zo ramt een pandemie er ongenadig hard ver in. Als een murf geslagen bokser incasseren we de afgelaste koersen in de afgelopen weken. Baf, een linkse hoek en geen straden. Boom, dags Milaan Sanremo. Boef, boef, och nee. Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Kan iemand Renaat nog wel even ophalen uit de konijnenpijp? En kapauw, daar ging ook de Ronde van Italië. En hups, we zijn zomaar 3 weken vrij in mei. Waar het stopt, we weten het niet. En erover klagen moesten we maar niet te hard doen, want een afgelast wielervoorjaar scoort nou niet bepaald hoog op de schaal van alle coronamiserie. Maar een beetje troef zijn over wat had kunnen wezen, dat moet gewoon kunnen. Want god, wat waren bijvoorbeeld de mannen van de Sunweb afgelopen week lekker bezig in Parijs-Nice. Maxi Schachman pakte de eindzege, met een beetje hulp van de jury. Maar de mooiste etappe en de morele eindzege was voor je boy Tiesch. Maar de vraag is nu, wanneer gaan we in hemelsnaam weer fietsen?
Willem, Jonne, ik ben blij om jullie weer te zien. En ik ben blij, Willem, dat jij gewoon nog zo scherp bent midden in deze crisis. Dat jij gewoon deze intro, dat horen luisteraars wel eens niet, maar gewoon in één keer opzet.
Ja,
uit het hoofd, hè?
Uit het hoofd, dat doe je ook altijd. Dat weten luisteraars ook niet. Maar dat altijd gewoon volledig uit het hoofd is gedaan, dat is ook indrukwekkend. Hoe gaat het ermee, Willem?
Ja, goed. Ik zit niet bij jullie in de studio. Dat betekent dat het natuurlijk niet zo goed gaat. Maar het gaat naar omstandigheden prima.
Want waarom zit je niet bij ons?
Ja, ik zit in lockdown natuurlijk. Ik heb een klein kuchje en een beetje een licht hoofd. En tegenwoordig is dat echt alle reden om de alarmbellen af te laten gaan en thuis te blijven in zelfisolatie, vind ik.
Ja, nog een lichter hoofd dan normaal, toch?
Nog een lichter hoofd dan normaal, ja. Ja.
Nee, we hadden vanmiddag hadden we uitgebreid WhatsApp-contact hierover. En op dit moment, het is nu zondagavond, 8:30. Ja. Nee, 8:45 inmiddels. We weten niet hoe het ervoor staat als de mensen dit horen. Maar nu is het advies in ieder geval, als je een beetje verschijnsel hebt, ga niet naar elkaar toe. Dus daar hebben wij ons aan gehouden. Dus wij, Jon en ik zitten hier blakend van de fitheid. En jij zit met een kuchje in je kast, toch?
In de kledingkast, ja, precies.
Met een kuchje in de kast, dat is ook een mooie titel natuurlijk.
Ja, nee, het is even afzien. Maar ja, wat ik al zei, weet je wel, als dit het is voor ons, dan vind ik het prima te doen. Dus laten we hopen dat het bij een kuchjes in de kledingkast blijft.
Ja, maar het is me nogal wat. Want het voelt, het is ook een beetje een raar moment om over wielrennen te gaan praten. Ik ben echt wel een beetje een soort geobsedeerd het nieuws aan het volgen op het moment. En we hebben natuurlijk hier bij Dag en Nacht, nemen een heleboel podcasts op. En we hebben ook alles opgeschort. Hoe komen jullie deze tijd door? Hoe gaat het met jou, Jonne?
Ja, ik voel me gek genoeg kip lekker. Maar de zorgen nemen wel toe. Ik denk vorige podcast was ik er in ieder geval nog vrij ontspannen over. Maar ja, de omvang is wel dusdanig groot dat ik zit ook de hele tijd nieuws te checken en persconferenties te kijken en dergelijke. En dat is gewoon een heel rare gewaarwording.
Ja, het is ook echt niet goed om de hele tijd je Twitter timeline te refreshen. Want zoals jullie weten, ik mag graag op mijn Twitter timeline kijken. En je zit nu ineens, voor je het weet, duik je gewoon in een soort konijnenhol van ellende. Het is echt ongelooflijk. Zit je een draadje te bekijken van een 3FM-DJ die toevallig een oom heeft die midden in het coronagebied in Italië woont en vertelt wat alle ellende is die zijn oom daar ziet. En zo kan je van draadje naar draadje op Twitter springen en je echt toch een partij ellendig voelen aan het einde van de dag.
Misschien is dat wel een wijze les van dit coronavirus. Check niet de hele tijd je Twitter.
Nee, inderdaad, dat is sowieso een wijze les. Willem, ben jij helemaal in de quarantaine vandaag?
Nou ja, ja, ik heb wel een beetje hetzelfde als jij. Dus ik ben ook wel een beetje nieuwsverslaafd. Dus inderdaad, goed advies van Jonne, minder twitteren, sowieso. Maar ja, wat het natuurlijk nog erger maakt, is dat er ook dus zo weinig afleiding meer is. Alle afleiding is ook afgelast, dus je moet bijna wel je daarop concentreren. Dus alle voetbal gaat niet door, alle wielrennen is gecanceld, alle andere sporten niet. Dus ik was blij dat ik gisteren nog even een rondje heb kunnen fietsen zelf. Want dat was in ieder geval 3,5 uur weg van het nieuws. Maar het is moeilijk om eraan te ontsnappen. Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat, want het wordt niet minder natuurlijk. Want ik bedoel, nu gaan de scholen ook al dicht en de horeca gaan dicht. Dus ja, we worden wel erg op onszelf en op onze op het nieuws aangewezen op deze manier.
Ja, het kan een beetje twee kanten op, denk ik. Hè? Of over 9 maanden heel veel babytjes. Of binnen nu en 3 weken een hele hoop echtscheidingen.
Het kan allebei tegelijk plaatsvinden.
Ja, dat kan natuurlijk ook, ja.
Maar Willem, kan dat fietsen kan wel gewoon nog? Of moet je dan overal 2 meter achter gaan hangen?
Nou ja, zolang je niet in grote pelotons, tenminste, ja, zolang je niet in allerlei grote pelotons rijdt, lijkt me prima te doen. Dus ik ben gisteren gewoon met een ook verkouden vriend over de Utrechtse heuvelrug gaan fietsen. En daar kwamen weliswaar heel veel wielrenners tegen, maar dat is dan wel op zo'n afstand dat het wel kan, vind ik. Dus ik weet niet. Misschien mag dat over 2 weken ook wel niet meer en mogen we alleen nog maar niet meer naar buiten. Maar het voelde al spannend aan.
Ik begreep dat jij met een fiets van de show richting de Ardennen trekt binnenkort. Kan dat nog wel doorgaan?
Ja, nee, dat gaat dus niet door. Dus dat is toevallig ook vandaag besloten. Dus mijn weekendje Ronde van Vlaanderen, maar dan in de Ardennen, zeg maar. Dat is gekild. Dat zou dus het eerste weekend van april zijn, dat toen ook de Ronde van Vlaanderen is. Ja, dat kunnen we nu natuurlijk niet maken om dan in een hotel te gaan zitten. En dat met name eigenlijk. Dus die hebben we maar even uitgesteld naar ergens in juni wordt het nu. Hoop ik, als we dat coronatechnisch halen.
Oh, maar wat oneindig zonde. Ik heb zelf dus doordat al die wielerwedstrijden niet doorgaan. Ik vind altijd dat de Nederlandse winter is zo'n type winter die net als je denkt dat het voorbij is, dan duurt het nog een maand langer. Dus het zorgt er altijd voor dat je net aan het einde van de winter knak je. Je kan het gewoon, ja, je kan er niet uitzingen dat je denkt van, oh, het viel al mee deze winter. Het valt nooit mee. Het is altijd net een maand langer.
Ja.
En het enige bruggetje wat je hebt om het voorjaar in te komen, zijn altijd de eerste wielerwedstrijden. Waarin ze weer een beetje in de zon rijden en waar weer mensen gebruinde benen hebben. En ook dat wordt ons nu ontzegd. Het is namelijk gewoon echt, ons bruggetje na het voorjaar is nu gewoon weg.
Ja, ik merk ook heel erg dat het mijn biologische klok echt volledig ontregelt. Die is namelijk echt gebouwd op, of gaat ontregelen. Want die is echt gebouwd op Milaan San Remo als de start van de lente, zeg maar. En Vlaanderen en Roubaix helpen ons er helemaal in. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen nu. Of dat het nou gaat voelen als een oneindige winter. Of dat het weer ons daar dan ook nog een beetje in kan helpen. En dat mijn biologische klok toch niet heel erg afhankelijk blijkt van wielerkoersen. Maar ik vrees het ergste.
Ja, jullie storten al allebei volle bak in de depressie, merk ik.
Het valt me wel op. Ik had niet verwacht hoe belangrijk de sportkalender is voor je biologische klok, wat Willem zegt.
Ja, nee, ik
Want
ben het
is ook gewoon gewoon het voetbal wat niet doorgaat. En de wielrenwedstrijden die zo je ritme dicteren van weekend naar weekend. En het is er allemaal niet meer. Het voelt ineens allemaal heel erg glibberig, alsof je niks hebt om je aan vast te houden. Want ik vind sowieso dat corona heel erg zorgt voor dat er een soort basis wegvalt. Dat je hebt altijd elkaar. En nu met corona heb je elkaar niet meer, want je mag niet meer bij elkaar in de buurt komen. Maar we hebben dus ook niet meer die sportevenementen die gewoon altijd al... Ik had niet verwacht dat het mijn leven zo bepaalde, dat het zo het ritme van mijn leven bepaalde.
Ja, nee, het staat gewoon helemaal stil. Het leven staat gewoon even helemaal stil. Er gebeurt gewoon niet zoveel. En dat zorgt dat er ook heel veel zekerheden wegvallen, waarvan je misschien niet helemaal bewust bent dat je, dat je daar toch wel veel waarde aan hecht.
Wat doe jij eigenlijk, Jonne? Want jij bent echt onze
hetzelfde als
marathonzitter.
Altijd. Hetzelfde als altijd, gewoon op de bank zitten.
Waar kijk je dan? Zit je nu de hele tijd naar... wat is er overdag? Ik weet helemaal niet wat overdag is. Belspelletjes.
Buren.
Buren, ja. Ik ben nu alle afleveringen die ooit zijn uitgevallen van Buren, ben ik nu aan het kijken, aan het terugkijken. Nee, ja, ik heb een dochter van 2 die elke minuut iets nieuws leert. Dus daar kijk ik veel naar. En
de dochter krijgt ineens zoveel aandacht.
Ja, die weet niet wat ze meemaakt, joh.
Blijkt ineens al 2.
Ja, zo. Dat gaat hard, hè? Nee, het zijn een beetje saaiige dagen. Een beetje filmpjes kijken en af en toe een wandelingetje erbuiten. Want ja, met een peuter kan je niet de hele dag binnen zitten. Dus een beetje in de binnentuin, een beetje voetballen. En afgelopen week toch ook wel een beetje koers gekeken nog.
Ja, we gaan het zo meteen over Parijs-Nice hebben. Misschien nog goed om even te noemen dat we hadden natuurlijk allemaal uitgebreid onze Scorito-poeltjes ingevuld. En Scorito stuurde afgelopen week een mail. Die houden er nog steeds soort met van een schuin oogrekening mee. Want de officiële lezing is dat het weer verder gaat met de Ronde van Vlaanderen. Gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
Kleine kans.
Maar pas als er meer daarover duidelijk is. Als er officiële mededelingen zijn geweest, dan gaat ook Scorito officiële mededelingen doen over hoe het met de puntentelling en zo verder moet.
Ja, echt. Voor hun is ook. Is dit natuurlijk echt een ramp?
Ik denk dat we even 2 dingen moeten doen. Ik denk dat we aan het einde van deze aflevering, we gaan het eerst nog even over wielrennen natuurlijk hebben. Maar geven we tips voor andere dingen die je kan kijken of luisteren. Dus laten we daar ondertussen even over nadenken. Maar we hebben gelukkig nog wel even... we hebben net hier voor de uitzending hebben we even gebeld met iemand die nog wel op de fiets zit.
En hoe?
Ja, namelijk met Kees Bol. En ja. Jonne had hem aan de telefoon. Dus laten we even naar luisteren.
Hey, goedenavond.
Kees Bol, met Jonne spreek je van de Rode Lantaarn.
Hey.
Hey jongen, hoe is het?
Hey, hallo. Ja, goed. Met jou?
Ja, na omstandigheden zeer wel. Eerst vraag, waar zit je? Ben je Frankrijk al uit?
Ja, ik ben al thuis, sinds vanmiddag.
Oh, wat lekker zeg. Ja, dat is fijn.
Ja.
Want in Frankrijk schijnt het nu toch ook allemaal op slot te gaan.
Ja, daarom ook. We zouden eigenlijk ongeveer nu pas weggaan, nu pas vliegen. Maar we waren een beetje bang dat er dan vertraging zou zijn. En dat dan, want vanaf 12:00 vannacht gaat het helemaal op slot allemaal.
Wow, echt net op tijd weg.
Ja, dan zouden we misschien vertraging hebben en het land nooit meer uitkomen. Of nou, nooit meer, maar voorlopig niet meer uitkomen.
Ja, want hoe voel je? Geen symptomen of iets dergelijks?
Nee, niet echt.
Nou, gelukkig.
Gelukkig.
Pak van mijn hart. Maar ik kan me wel voorstellen dat je baalt. Zeker gezien je vorm.
Ja, dat is wel jammer natuurlijk. Zeker hoe het met de ploeg ook draait en mijn eigen vorm. Dan was het wel mooi geweest om zo de klassiekers in te gaan.
Ja, ongelooflijk. Over je ploeg ga ik zo meteen nog heel veel naar vragen. Maar je eigen vorm is inderdaad echt... heel goed. Ritzege in de Algarve. En met name die eerste etappe in Parijs-Nice vond ik ook echt indrukwekkend.
Ja, dat ging ook wel goed. Het was mooi waaieren en een mooie finale. Dus dat ging wel goed. En die andere rit in Parijs-Nice was het een beetje iets wisselvalliger, maar over het algemeen ook wel goed.
Ja, want
zeker nu het seizoen al afgelopen is het natuurlijk eigenlijk lekker om al gewonnen te hebben.
Ja, safety first. Ja, je kan ze maar beter binnen hebben, die ritzegers. Want die ritzegen in de Algarve,
ja, precies.
Hoe ging die voor de luisteraars? Kan je ons even mee terugnemen?
Dat was eigenlijk de tweede sprintkans van de twee die week. Mm-hmm. En de eerste die hadden we eigenlijk een beetje, niet helemaal verpest, maar dat ging gewoon allemaal niet zo goed met de ploeg. En toen, die tweede sprintkans hebben we echt... echt goed aangepakt wat er beter moest. En toen hebben we het met de ploeg echt verdomd goed gedaan. En gewoon een lead-out uit het boekje.
Ja, dat zag er heel sterk uit.
En gelukkig was ik zelf ook sterk genoeg om het af te maken. Dus dat was wel heel gaaf.
Hebben jullie daar veel op getraind afgelopen winter op de lead-out?
Ja, voor zover het kan. Kijk, het probleem is natuurlijk als je op een lege weg in Kalpen een lead-out doet, dan gaat het altijd goed. Ja. Dus ja, dat is helaas niet uitdagend genoeg om het echt goed te kunnen trainen. Maar ja, we hebben wel veel meer gewoon met de klassieke ploeg en dus ook een groot deel van de lead-out ploeg gewoon meer teambuilding gedaan, meer in dezelfde groep getraind, meer een beetje gekoerst in training en zo. Dus dat speelt zeker wel mee.
Lekker, want er lijkt wel een heel nieuw elan bij jullie in de ploeg.
Ja, een beetje wel. Ja, goed, aan de andere kant is in het verleden natuurlijk deze ploeg ook al wel een van de betere lead-out ploegen geweest. En die renners zijn er niet meer, maar een groot gedeelte van de begeleiding en de ploegleiders en de coaches, die zijn hetzelfde.
Ja.
Dus ja. Die weten wel een beetje hoe ze dat moeten aansturen, zeg maar. Maar goed, het is mooi dat het nu alweer zo lukt, zeker na vorig jaar.
Ja, want Ties wordt tweede en pakt de groene trui. Jullie pakken ook gewoon het ploegklassement. Sunkrach Andersen pakt de tijdrit. Die lijkt weer helemaal terug.
Ja.
Was ook al derde in de omloop.
Ja, precies. Die Ties en Søren zijn ook samen op hoogtestage geweest. Dus ik denk dat je wel mag zeggen dat die daar goed getraind hebben.
Ja.
Dus dat is mooi om te zien. En de rest van de ploeg was ook nog goed genoeg om Ties de andere dagen te ondersteunen. Of mij, als het voor de sprint ging.
Ja, mooi. Zuur, dus zuur dat het nu stopt.
Zaterdag. Ja, dat is jammer. Maar goed, ja, het is...
Ja,
op dit moment grotere belangen dan wielrennen.
Ja, dat mogen duidelijk zijn. Wat ga je nu doen? Ga je op vakantie? Ga je trainen? Wat is er mogelijk?
Ja, de vakantieopties zijn ook heel beperkt.
Ja.
Op dit moment. Dus ik ga... Ja, ik doe het in ieder geval een paar dagen even rustig aan. Dat was sowieso de planning. En dan daarna eerst een tijdje gewoon... Niet al te gestructureerd, maar gewoon eigenlijk zoveel mogelijk uren maken en aan lage intensiteit. En zodra er wat meer duidelijk is, dan weer echt een plan maken en zorgen dat we er gelijk weer staan.
Ja, nieuwe doelen stellen. Want wat denk jij, schat jij in dat de volgende koers is? Nee.
Oh ja, daar heb ik echt geen idee van.
Nee.
Ja.
Het is natuurlijk koffiedik kijken.
Het is natuurlijk ook, het zou me niet verbazen. Het zou eigenlijk wel grappig zijn als het dan straks... Guangxi in China, zeg maar, dat dan weer de eerste koers is.
Ja, dat zou wel... dan is de cirkel wel rond, ja.
Ja, precies. Dat daar alles weer als eerste voorbij is en dat we daar dan voor het eerst in het jaar dat renners vechten om naar Guangxi te mogen. Dat is andersom.
Een extreem sterk bezette Tour of Guangxi. Dat zou echt heel vet zijn, ja.
Ja, precies.
Mooi man, laten we hopen dat het wel wat eerder is. Hey, fijn,
ja, precies,
dat we
dat zeker
even in mochten bellen. En nou ja, voor wat het waard is, we hebben genoten van je dit seizoen.
Ja, ja. Dankjewel. Graag gedaan.
Is goed, jongen. Ik spreek je. Hazel.
Oké. Okay. Hoi.
Zo, ja, Willem. Sunweb zit er wel lekker in, hè?
Ja, leuk om te horen. Van Seesboel, zoals José hem noemt. Maar tof. Maar super verrassend dat ze het zo goed doen. Ik ben er heel blij om. We hadden natuurlijk met Michiel Elijzen in december, toen er alles nog pais en vree was in wielerland, natuurlijk een heel gesprek over dat dit jaar het jaar van de wederopbouw zou worden voor Sunweb. En het is in ieder geval, laten we zeggen, de maagd van de wederopbouw. Want ze hebben het wel echt een lekker seizoen tot nu toe. En Bol heeft echt een stap gemaakt. Dat vind ik echt heel tof om te zien. Dat is natuurlijk, ja, we hadden het volgens mij vorige keer ook al over, dat we in één keer drie topsprinters hebben in Nederland. Maar ook tof dat hij gewoon op dit World Tour niveau gewoon zo goed presteert. Ik werd er echt heel gelukkig van eigenlijk om de afgelopen week hun bezig te zien.
Ja, ik vond met name die eerste etappe van Parijs-Nice die Schachman wint. Dat was echt best wel een zware etappe met een flinke kasseienklim op het eind. Dat hij daar ineens de hoek om kwam, dat kon ik echt, dat vond ik echt heel verrassend.
Het is ook wel echt op een Sunweb manier allemaal, hè? Ik vind weer gewoon, het is weer uitdager Sunweb. Ja. Misschien hadden ze ook wel gewoon even één seizoentje nodig om de boel weer te resetten, zodat ze weer de uitdager konden zijn.
Ja, is misschien wel, is misschien wel logisch, ja.
Dat past ze gewoon goed. Maar je begon al over...
Ik vond het heel...
Sorry, Willem.
Sorry. Nee, dat ik het heel tof vond dat ik precies die etappe die Jonne zei, dat heel grappig was dat de reactie van, dat is dan wel weer het voordeel van Twitter, dat je heel veel van die wielerpundits kan volgen en zo. Dat daar in één keer ook heel veel mensen aan het melden waren dat ze Bol als Dark Horse voor Parijs-Roubaix gingen opschrijven. Dacht ik, dat is misschien nog een klein beetje overdreven. Ja. Maar het geeft wel aan dat hij in één keer wel in die categorie kennelijk belandt van, nou ja, weet je, het zou kunnen. Hij zou gewoon een verrassing kunnen worden. Maar ja, goed, dan moeten we eerst maar even afwachten of hij überhaupt doorgaat natuurlijk.
Nou, omdat hij niet doorgaat dit jaar, kunnen we nu ook wel gewoon vol aplomp hier zeggen dat Kees Bol sowieso Parijs-Roubaix had gewonnen.
Nou, ik heb voor Roubaix heb ik nog een heel kleine slag om de arm.
Echt? Geloof je er nog in?
Nou ja, dezelfde organisatie als Parijs-Nice, toch?
Ja, dat is een goed
En als er één organisatie scheid heeft aan het coronavirus, dan is het de ASO.
Dus, jullie begonnen er al bijna over. Maar we gaan niet echt over wielrennen praten voordat we natuurlijk een natje geopend hebben. Willem, heb jij wat paraat? Want wij hebben hier namelijk twee triple Leforts voor ons staan. En jij weet
ja,
waarom.
Ja, leuk toch? Ja, ik weet waarom, ja. De grote man van Parijs-Nice, in mijn ogen in ieder geval, was Thies Benoot. Die echt fantastisch... Hij zou hem eigenlijk niet eens rijden in zijn originele programma. Maar nu die hem wel reed, besloot hij maar meteen de grote smaakmaker te worden. En ik dacht, ik had hem even op de app gevraagd van... Hey Thies, als we je vanavond op je prestaties willen proosten, waarmee moeten we dat dan doen? En toen kreeg ik één woord terug, namelijk omer. Toen dacht ik, zou dit een autocorrect zijn? Maar toen ging ik googlen en toen bleek het inderdaad wel een bier. Namelijk van de brouwerij Omer van der Ginsten uit Bellegem. Hey, van de Babbelbel, ja, dacht ik toen.
Dat was leuk.
Leuk, hè? En toen appte ik het naar jou, Tim. En toen ben jij aangekomen met de triple Lefort van de brouwerij Omer van der Ginsten. Dus die gaan jullie in ieder geval nu mee proosten op de gezondheid van Thies.
Ja, en niet doorvertellen, maar Tim heeft echt heel veel gekocht. Hij heeft ze allemaal gekocht. Gewoon gehamsterd.
Nou jongens, proost op de koers.
Santé.
En op Thies.
Op Thies.
Oh. Ja, Jonne drinkt een slokje trippel en dan gaat hij altijd, trekt hij heel even bleek weg.
Ik vind hem heerlijk. Ja. Dit is, sterk.
Willem, jij ziet het niet, maar het was echt even een soort kleine dia die Jonne hier kreeg.
Ja, omdat ik hem in één keer achterover heb gegooid. Maar, en het mooie is trouwens, hey jongens, heb ik dan even opgezocht, dat Dutch Dart Vader heeft hem gewoon weer gerate, hoor.
Vier sterren.
Een honingzoete trippel vol van smaak met een zoetige, bloemige, fruitige en kruidige body van honing, banaan en vanille. klassieke Belgische triple heeft ook iets weg van leffen. Sterk, zoet, fruitig en licht droog, maar bovenal fantastisch. Ik ben dan ook super enthousiast over dit verborgen pareltje, wat gewoon in de supermarkt verkrijgbaar is. Zoetige, moutige geur met een kruidige vleug van vanille. Is niet meer te krijgen hoor. Tim heeft alles opgekocht. Ja, nee, gele kleur met gemiddeld koolzuur en een witte schuimkraag. Fantastisch.
Ruilen voor twee pakken wc-papier, jongen.
Nou, lekker jongens. Ja, proost. Ja.
Santé.
En Jonne, we begonnen net al even erover. We hebben eigenlijk dit als een soort emergency pot ingelast. Want Parijs-Nice stond niet op het programma van de Rode Lantaarn.
Nee, maar daarom vind ik het dan ook wel weer extra leuk. Het is natuurlijk een beetje een vak apart, hè, de koers van een week. De renners die hier goed in zijn, zijn toch weer net andere renners dan die boys die de klassiekers rijden of die de echt grote rondes betwisten.
We waren nog niet bij de klassiekers waren nog niet begonnen. Milaan Sanremo zou volgende week geweest.
Ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk de omloop zouden we hebben gehad en de straden. Dus die zouden, dus omloop hebben we besproken en de straden zouden we doen. En volgende week zou het officiële monumentseizoen van start gaan met Sanremo. Maar toen het allemaal niet doorging, dachten wij van nou ja, als er gekoerst wordt, dan gaan we het er gewoon over hebben. En alles werd afgelast, behalve Parijs-Nice. De koers naar de zon. In 8 etappes gaan ze gewoon van Parijs naar Nice. Dus het start meestal niet in Parijs, maar het eindigt in ieder geval altijd wel in Nice. En,
behalve nu.
Ja, nee, ho. Volgens mij zijn ze toch uiteindelijk geëindigd in Nice, of niet?
Nee.
Want de laatste etappe is van Nice naar Nice.
Nee, maar die is verboden. Dus ze zijn eerder dan Nice geëindigd. Ze zijn niet in Nice gestopt, gefinished.
Oh, maar ze zijn wel stage 7 is van Nice naar Val de Roblable la Colmie. Dus ze zijn wel in Nice geweest.
Nee, maar die was vandaag, toch? Dat is de etappe van vandaag.
Nee. De etappe 8 is geschrapt en die is van Nice naar Nice.
Oh ja, dus gisteren waren ze in de buurt.
Ze zijn eventjes in Nice geweest. Ze zijn gesignaleerd in Nice.
Nou, dat is in ieder geval niet Nice. Sorry.
Gelukkig
dat Leon hier niet is.
Nice moet je vermijden in dit tijdperk.
Ja, dat denk ik ook. Het is eigenlijk samen met Irene Adriatico de voorbereiding op het klassieke voorjaar. Dus veel klassieke renners testen daar hun benen. Maar er zijn ook natuurlijk andere jongens die de grote rondes willen betwisten of daar nog niet aan toe zijn. Die dan hier proberen te vlammen. En het is vaak met heel veel regen en heel veel wind. Dus de eerste 3-4 etappes zijn dan vaak sprinten. Maar meestal komen er een aantal mensen daar niet aan toe. Zo ook deze week. Er zit meestal ook wel een tijdritje in. En de laatste paar dagen gaan ze altijd de berg in. Dus het is een koers die echt alles heeft. In een week heel veel gekkigheid.
En vorig jaar was Bernal zo goed, toch?
Ja.
Wat ik vind het mooi ook altijd dat hij zo letterlijk naar de zon rijdt. Dus dat je dus in Parijs begint en dan inderdaad altijd, het is altijd slecht weer. En als het in de mooiste edities, dan eindigt hij echt in de volle zonneschijn in Nice. En dan heb je ook het gevoel, dan is het ook bijna een soort bijna fysieke overgang van de winter naar de lente. Dat is zo leuk aan Parijs-Nice.
Ja, zeker omdat kort daarop natuurlijk Milaan Sanremo volgt. De echte, nou ja, wat je al zei, begin van de lente. Dus dan, dan is eigenlijk het lange wachten beloont.
Ik zat wel te denken dat in Parijs, voor ons is dit is heel erg een Europees centrisch beeld op de koers natuurlijk. Om even wat theoretisch kader te introduceren hier. Want voor de Colombiaanse renners is het de zon heeft al lang geschenen. Want ik zag ook Nairo Quintana is al bruin, jongen.
Zo! Weetje, ja.
Die heeft gewoon al heel veel zon gehad. En door bijvoorbeeld de Ronde van Colombia, waar het gewoon veel beter weer is. Ja. Dus voor hun is het gewoon, die zijn gewoon lekker opgewarmd. En die worden echt gewoon in een plassen koud water gegooid om hier weer in Europa het voorjaar te moeten fietsen.
Ja.
Dat is wel pittig.
Nairo ging ook weer lekker naar huis, las ik.
Hoe bedoel je?
Ja, die is gelijk het vliegtuig naar Colombia gestapt.
Oh, gelijk.
Dacht, alles is afgelast. Weg hier.
Ja.
Gaan we het wel nog over hebben, hoor. Poh, wat was hij goed.
Ja, maar wat moet je doen?
Ja.
Maar ik dacht, laten we de koers Parijs-Nice even bespreken. We lopen gewoon heel even chronologisch door de etappes heen en vertellen even wat ons opviel en wat er leuk aan was.
Ja, het is voor ons ook wennen natuurlijk.
Ja, we moeten ook.
We moeten ook ineens
omgooien.
In één aflevering moeten we 7 etappes bespreken.
Ja, het is ook improviseren voor ons. Hè? Niet alleen voor het RIVM en voor Rutte 3, maar ook voor de Rode Lantaarn. Want de eerste etappe was precies zoals ons beloofd was. Namelijk Weijers en Schachman.
Ja, maar ja, niet alleen Schachman. Want toen al was Benoot heel actief samen met Alaphilippe. En er zat een super venijnig kasseienklimmetje op een kilometer of 5. En Alla en Benoot die gingen iets daarvoor al. En het leek heel lang alsof ze het gingen halen. En uiteindelijk kwamen nog Schachman en Teuns om de hoek piepen. En dus dat werd een heel vette sprint. En uiteindelijk het groepje daarachter, dat werd dan weer aangevoerd door Kees Bol.
Ja,
ja, echt knap.
Ja, heel
precies
knap.
Precies wat je zei. Ja.
Het was, maar zij waren ook goed. Oh, sorry Willem. Ja, we hebben een kleine vertraging op de lijn. Dus af en toe praten we door elkaar heen. Maar dat geeft niet. Gaat u voor?
Nee, oh, dus dat uiteindelijk. Ik was heel blij om eindelijk Alaphilippe weer in de aanval te zien. Want hij had tot nu toe niet echt het beste jaar, volgens mij. En hij klaagde ook een beetje over zijn vorm. Dus het was wel fijn om hem even weer een soort glimps te krijgen van wat hij kan zijn. En dat was hier wel echt. Ja, hij won niet. Maar ik dacht wel, oké, die is op de weg terug.
Ja, maar hij heeft wel een rare keus gemaakt, vind ik, Alaphilippe. Hij heeft vorig jaar het beste jaar uit zijn carrière gehad. Hij won overal waar hij reed, won hij. En ook op mooie manier. En toen heeft hij dus dit jaar eigenlijk een beetje zijn programma omgegooid om een uitdaging te blijven hebben. Maar je zou toch zeggen, never change a winning team. Of denken jullie daar heel anders over?
Waar ging die uitdaging naartoe dan? Wat was dan nu zijn...
Parijs-Nice was zijn eerste hoofddoel. Dus hij wou...
in Vlaanderen.
Ja, Parijs-Nice en Vlaanderen.
Maar dat is voor hem anders, omdat hij dan nu zich meer op kasseien richt. Dan, hij was natuurlijk iets meer Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race. Dat was
ja, en natuurlijk vorig jaar heeft hij Milaan-San Remo gewonnen. Dat was best wel een verrassing natuurlijk. Maar de Strade Bianchi was natuurlijk ook was wel echt iets in zijn straatje. Alleen je zou toch zeggen, van waarom zou je die koersen dan bij voorbaat al overslaan? Waarom zou je je hele programma omgooien, terwijl je zo goed gepresteerd hebt?
En ook vervelend voor Willem, want die had hem in zijn wielerspel meegenomen en enorm veel geld aan hem uitgegeven.
Ja. Was een miskoop,
ja,
hè Willem?
Nee, nog niet natuurlijk. Ja, ik geef hem nog wel een kans hoor, Alla, dit jaar. Als dit jaar nog op gang komt. Maar hij had natuurlijk wel... er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop Alaphilippe het voorseizoen kan winnen. Dus ik had zelfs niet het gevoel, als je zo goed bent, zeg maar, kun je ook in een alternatief programma winnen. Dus ik vond het jammer dat hij niet zeg maar het vaste patroon volgde, omdat ik dacht dat hij daar wel de meeste kans maakte. Maar ik vond het ook wel weer heel tof dat hij de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld ging rijden. Ik had het wel echt heel graag willen zien om hem daar tegen de Van der Poels en zo te zien rijden. Het leek me wel heel vet.
Zou hij daar kunnen winnen?
Hij zou kunnen winnen, maar ik acht de kans niet per se heel erg groot. maar tuurlijk, volgens mij kan Alaphilippe overal winnen. Van de Ronde van Colombia tot de Tour de France, zeg maar. Hij maakt altijd een kansje.
Ja.
En in sommige koersen meer dan in andere. Maar ja, het is gewoon een van de, zo niet de beste wielrenner van de wereld, weet je wel. Dus hij kan het overal.
Ja.
Er zijn wel een heleboel beste wielrenners ter wereld op het moment. Dat denk je heel vaak. Want dat ze elke keer als Alaphilippe in beeld komt, zeggen de commentatoren dat ook. Die refereren eraan. Ja, het is toch wel de man om te kloppen, weet je wel. Even
misschien is wel een vorm. Leuke vraag om te beantwoorden aan het eind van de podcast. Wie wij de beste wielrenner ter wereld vinden, momenteel.
Ja, het is echt best wel moeilijk. Want er zijn er heel veel die dominant zijn op hun eigen manier. Ik bedoel, Bernal is niet te vergelijken met Van der Poel. En Van der Poel is niet te vergelijken met Alaphilippe.
Nee, en dan heb je Roglic nog niet eens
genoemd. Je kunt ze ook nog niet eens heel moeilijk met elkaar vergelijken op basis van één wedstrijd. Omdat ze allemaal een eigen programma rijden. En ook nog zeg maar, met verschillende vormpieken en zo. Dus je kunt pas eigenlijk over een heel seizoen zeggen wie dan de beste renners zijn geweest.
Ja, alhoewel wat jij zegt seizoen... over Alla is dat hij overal wel kan winnen. Dat nu dus afgelopen Tour dat hij ook zo lang meedeed om het geel. Dat is wel echt uniek, toch? Ik bedoel, iemand die San Remo kan winnen en ook nog... meedoet voor de overwinning in de Tour en wellicht in de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel dat zie je niet heel veel meer.
Nee, dus dat maakt hem. Daarom zou ik het ook wel de stelling ook wel aandurven dat het de beste wielrenner ter wereld is. Alleen op dit moment even niet. Er zijn op dit moment betere. Bijvoorbeeld Thijs Benoot.
Ja, zo.
Die was hier al wel weer. Ik moet er nog wel aan denken dat in de eerste aflevering die we hebben opgenomen, toen zei ik, Ties Benoot moet je echt niet in je poeltje opnemen. Het was een goeie. Nee, hij had in een interview gezegd dat hij niet goed was. Dat hij niet goed had kunnen trainen, omdat hij ziek was geworden tijdens de voorbereiding. Maar hij rijdt echt fantastisch. En hier zag je dus ook dat het was een soort punches aan het einde. Je zag dat Dylan Teuns, die rijdt ook al zijn wedstrijden echt heel erg goed. En Benoot en Alaphilippe, die waren gewoon echt een klasse apart. En je kon eigenlijk hier al zien dat zij ook in de rest van Parijs-Nice toch een aparte categorie zijn.
Ja, maar laten we ook Schachmann niet vergeten.
Ja, die won hier.
Ja, ik wou net zeggen, die won. Maar heb je ook gezien hoe die won? Want uiteindelijk wordt het gewoon een sprint met vier. Want ze komen bij Alla en Benoot. En Teuns gaat aan. Maar Schachmann wint de sprint met zoveel overmacht eigenlijk. Hij is, ja, denk ik, 2-3 pedaalslagen uit zijn zadel gekomen. Maar de rest was gewoon zittend. En hij pakte hem op een fietslengte. Dus ja, het is een heel bijzondere renner, Schachmann.
Ik wist helemaal niet dat hij dit kon, joh, Schachmann.
Nou ja, hij wist het zelf wel. Maar hij zei ook na afloop van ja, er zijn heel veel mensen die zich altijd afvragen of ik een klassementsrenner kan zijn. Hij was vorig jaar natuurlijk echt fenomenaal in de Ronde van het Baskeland. Dat is echt een klimmer / puntersronde van een week. Volgens mij werd hij daar tweede uit mijn hoofd. En hij wil dat zelf wel graag. Hij wil ook klassement rijden. Dus voor hem is dit, dat hij hier uiteindelijk wint, is echt een bevestiging van iets wat hij zelf heel graag wil in ieder geval. Maar hij was bijvoorbeeld vorig jaar ook al heel goed in het Waalse voorjaar. Ik vind het ook een heel vette renner. Die, ja, wie weet misschien ook wel eens een keer over 3 weken iets kan gaan presteren.
Over 3 weken?
Een koers van 3 weken, sorry.
Oh. Dat is positief. Nee. Hier kreeg je dus al gelijk dus een soort vier renners die er een beetje bovenuit staken. Toen kreeg je de tweede etappe. Wederom waaiers, slecht weer op tv. Ik kreeg het grootste gedeelte van deze etappe kreeg ik mee via tikkers en de WhatsApp groep. En hier kwam Benoot helaas in de verkeerde waaier te zitten in de tweede etappe. En dat is eigenlijk, als we een moment moeten vinden waar heeft Schachmann de race gewonnen, dat is dat hij hier in de goede waaier terecht was gekomen. Willem, kon jij het een beetje volgen?
Nee, deze etappe niet.
Oké.
Toevallig. Nee, wat het ingewikkelde vind ik voor Parijs-Nice was dat ik werd iedere keer een beetje verrast dat de finish zo vroeg was.
Ja.
Dus normaal, ik ben echt helemaal ingesteld op de finishtijd tussen 4 en 5, zeg maar. Dat is ongeveer, dat vind ik altijd normaal. Daar stel ik me dan op in. En ik moest echt wennen dat het hier iedere keer tussen 3 en 4 was. Dus
ja.
Ik schakelde in en dan was het echt nog 200 meter te gaan. Of ik was al te laat, zeg maar. En het duurde tot etappe 5 voordat ik daaraan gewend was.
Nou, het was in deze etappe bijzonder dat we ineens Stuiven weer heel erg goed zagen rijden. En Nizzolo die Akkerman klopt. Dat is ook iets wat ik van tevoren niet verwacht had.
Nee, ja, nog een ploeg waar het eigenlijk gewoon best wel goed gaat. In vergelijking met vorig jaar. Dus Dimension Data, nou ja, daar hebben we het regelmatig over gehad. Dimension Data is nu daadwerkelijk zelf ook verdwenen.
Ja, dat is NTT, nu toch?
NTT. Niet de meest swagvolle naam, denk ik. NTT, ja. Klinkt een beetje een ICT-bedrijf.
Nee. Ja.
Of TNT, klinkt een beetje.
Maar het is misschien TNT. Ook wel een ICT-bedrijf trouwens.
NTT.
Nou ja, goed. Ja. Maar die zijn ook lekker begonnen dit jaar. En dan met name Nizzolo. Die won al een etappe in Down Under. En toen, er was een beetje gestolen etappe. Omdat er liet iemand een gaatje vallen of iets dergelijks. Dat was een beetje grappig gegaan. Maar dit, ja, hij klopt gewoon Akkerman. Misschien wel de beste sprinter van vorig jaar.
Ja, die was vorig jaar ook rond deze tijd heel erg in vorm. Ontzettend goed. En hier zat dus Benoot, die kwam later binnen. Die kreeg iets van 35 seconden, kreeg hij geloof ik.
Ja, zoiets.
En Quintana was gevallen en kwam daardoor ook in een verkeerde waaier terecht.
Ja, en Alla had technische problemen, dacht ik. Die had een lekke band.
Ja, dus precies op het verkeerde moment. Ja,
ja dat is, maar dat is wel, dit is dus het moment waarop Schachmann eigenlijk gewonnen heeft. Want hier werd het... werd de voorsprong gevestigd en moest de rest gaan aanvallen. Maar we hadden misschien niet verwacht dat Benoot de grote uitdager zou zijn.
Ja, en vergeet de tijdrit van Schachmann niet. Daar wordt hij gewoon tweede achter Krach Andersen.
Wacht even hoor, want we hebben nog één etappe ertussen. Maar etappe drie. Ja. Dan kunnen we naar de tijdrit. Etappe drie was een relatief rustige etappe. Met twee valpartijen in de finale. Waardoor je een uitgedund groepje kreeg die tegen elkaar ging sprinten. En Cortina won.
Ja, dat is toch leuk?
Ja, dat dacht ik al dat je dat leuk vond.
Ja, nou ja, ik vind dat een vette renner. En ik heb hem ook getipt. In onze aflevering met Frank.
Wat een beer is het, hè?
Zo, maar ik had hem voor de kasseien in mijn hoofd. Maar dat hij ook dergelijke sprints kan winnen van Sagan. Die trouwens ook in bloedvorm is, volgens mij. Dat had ik niet verwacht.
Is Sagan in bloedvorm als hij van Cortina verliest in de sprint?
Ja, ik heb het idee dat hij hier echt... Want hij deed ook veel werk voor Schachman. In de waaiers en dergelijke. Hij deed de lead-out voor Akkerman. Ik heb het idee dat hij hier enorm aan het trainen was. En volgens mij waren zijn benen echt heel goed.
Zou zijn liefdesverdriet voorbij zijn? Wat denk jij, Willem?
Ik hoop het voor hem. Maar wat wel een beetje raar is natuurlijk... dat we eigenlijk al wel... toch wel. Dat vond ik ook wel tof aan deze koers. Daarom snap ik Sagan niet zo goed eigenlijk. Waar reed hij zichzelf dan nog voor in vorm? Want wat het juist een van de leuke dingen van deze koers was... dat ik het gevoel had dat heel veel jongens gewoon all-out gingen in deze week. Omdat ze dachten, ja, weet je, hierna komt gewoon een tijd toch niks meer. Dus laten we maar gewoon alles proberen wat we kunnen. En dat is toch wel jammer. Dan denk ik, vond ik dan toch van Sagan dat hij dat... zeker als jij het zo stelt dat hij hem toch vooral als voorbereiding reed... Ja, waar bereid je dan nog op voor, zeg maar? Had er dan niet nog iets meer in gezeten als hij gewoon voor zichzelf was gegaan?
Voor de Vuelta, Willem.
Ja, die is belangrijk. Die start in Utrecht, dus snap ik dat Peter daar goed wil zijn.
Ja, het is moeilijk, want heel lang werd er nog elke keer een slag om de arm gehouden natuurlijk. En ik denk dat Sagan... zich volle bak richt op de grote monumenten. En Vlaanderen en Roubaix waren toen nog niet afgelast. En ik denk ook dat hij heel erg kijkt naar de Olympische Spelen en de Giro en de Tour. En de Giro werd natuurlijk gaande week ook afgelast. Maar ja, je kan dan niet ineens ook hier nu gaan pieken. Nee. Toch?
Nee, dat is ook waar. Laten we focussen op Kees Bol, die hier ook vierde werd.
Zo, ja.
Achter Pascalon. Maar ja, hij reed hartstikke goed. Ja, Kees Bol dus vierde. En daarna kreeg je, dag daarna kreeg je woensdag, zijn we dan, kreeg je een tijdrit in het geboortedorp van Alaphilippe. Dus ja, ik dacht, hij gaat vast weer zo'n goede tijdrit rijden als hij in de Tour reed. Het was een tijdrit met heel veel slingeren, dus het lag hem op zich ook wel. Maar nee, hij werd 18e. Heb je deze goed kunnen zien, Willem?
Nou ja, redelijk. In de samenvatting goed. Hij stond wel volgens mij bovenaan bij alle boekies, Alaphilippe. Dus ik denk dat heel veel mensen heel veel geld op hem hebben ingelegd. Maar ik was super onder de indruk van Krach Andersen. Die is echt, dat is ook fijn. Die had natuurlijk niet het beste jaar vorig jaar. Het lijkt echt, die lijkt echt helemaal opgebloeid nu. Dus dat is fijn. En, maar Schachman was ook impressive. Ja, dat was wel echt, die zette wel even een punt. In die tijdrit. En daar had ik het zeg maar minder van verwacht dan van Krach Andersen en Asgreen, wat toch allebei echt van die beren zijn. En Schachman is toch iets meer souplesse en zo. Maar het is super knap als je daar tweede wordt.
Ik dacht hier bij deze tijdrit, dacht ik, wat had Dumoulin een goede Parijs-Nice kunnen rijden hier? Als die Sunweb, als alles bij elkaar valt en ze zijn weer de uitdager en het gaat weer goed, dan hebben ze gewoon een hele goede ploeg. Want Krach Andersen was ook een beetje de knecht van Dumoulin, waar wij heel erg naar uitkeken. Die heel erg goed had kunnen zijn. Nou, dat deed hij hier tijdens deze Parijs-Nice ook echt goed voor Benoot. En je ziet aan die tijdrit gewoon hoe goed hij hier is. Dus het verschil met zeg maar het Sunweb waar Dumoulin vorig jaar in rijdt en het Sunweb waar hij hier in had gereden, dat is echt ontzettend. Had hij echt een goede Parijs-Nice neer kunnen zetten.
Ja.
Nou ja, jammer.
Ja.
Hij was er niet.
Ja, heel echt, Jumbo was er niet.
De echte heartbreak kwam natuurlijk pas in de etappe 5 eigenlijk. Met Jan Tratnik, die echt, wat was het? 40 meter voor de finish of zo. Naar een echte mega vlucht alsnog werd ingelopen. Ja. Het was echt, deed me echt, ik moest een beetje huilen voor Jan.
Willem,
zo zielen.
Wie halen wij ook weer altijd aan over vlak voor de finish ingehaald worden? Er is één zo'n drama wat bij ons vaker is teruggekomen. Ik zat de hele tijd aan te denken tijdens de etappe. Riz, ja, zeg maar, we kunnen zeggen dit is een... En dan zeg maar een concept.
Jack Bauer?
Oh ja, Jack Bauer. Jack Bauer, ja, dat is waar.
Ja, dat is wel waar
de
trouwens.
De Tour van 2016.
Ja, klopt. Die werd echt op het allerlaatst nog ingehaald. Dat was heel zielig.
Oh, had dit eerder gezegd. Dit had me zoveel frustratie geschild. Middag.
Jack Bauer. Ja.
Of oh, dat Jack Bauer. Nu moet je eigenlijk die ringtone van 24 erin brengen.
Ja, heerlijk.
Maar toch is dat ook zeg maar een soort van legendarische manier van winnen. Want ik onthoud dit meer dan als Stratnik gewoon hier in zijn eentje over de finish was gereden.
Ja, wat zielig.
Ja, ja, zeker. Uiteindelijk is het toch maar gewoon Jan Tratnik.
Ja. Het is toch een beetje zoals altijd als ik aan Sven Kramer ben, moet ik toch aan die verkeerde wissel denken. En dan is het toch nu bij Jan Tratnik, moet ik toch altijd denken aan hoe die net, dat was echt, hoeveel was het? 300 meter voor de finish of zo dat hij het ingehaald?
Nee, 40 of zo. Het was echt niks.
Ja.
Dus want ik heb expres nog zitten opletten. Hij was het bochtje 100 meter al een seconde voorbij of zo. Ja, het is echt helemaal, en hij werd, volgens mij werd hij nog door 10 man ingehaald. Ja, net buiten de top 10.
Hij werd iets van 13 of zo.
Hij helemaal stil.
Ja. Hij viel helemaal stil en toch finishte hij nog vrij kort.
Die sprint van Bonifacio was wel echt heel erg indrukwekkend, zeg. Holy moly, waar haalde die in één keer die power vandaan? Ja. Dat is echt, die won gewoon nog met 3 lengtes. Hij knalde bijna op Tratnik, volgens mij. Zo hard ging, zo hard haalde hij hem nog bij. Ja. Dat is echt, want het was ook niet alsof er niks achter hem zat of zo. Hij reed gewoon iedereen nog drie lengtes uit het wiel.
Ja, heel raar. Want Bonifacio heeft sinds de tropicale Amisa Bongo van vorig jaar niet meer gepresteerd, volgens mij. Waar die overigens wel de GC won.
Echt waar?
Volgens mij wel, ja. Hij won iets van 3 etappes en de GC. Omdat hij dusdanig veel bonies had gepakt.
Maar hij schijnt dus, dat hoorde ik die jongens van Eurosport, die commentatoren, zeiden dat hij echt heel goed is in totaal chaotische sprints. Dus ja, als er hoe meer valpartijen en wind en ellende er is, zeg maar, hoe beter en gaten in de weg, en hoe beter Bonifacio presteert. Dus misschien is dat ook wel een reden waarom hij in Afrika altijd goed is.
Maar dit is Bonifacio is dus wat Nibali is voor het klassement, is Bonifacio voor de sprint. Nibali is er ook altijd bij gebaat dat alles misgaat bij iedereen en mensen vallen en tegen hekken aanrijden. En dan is Nibali is altijd het scherpste die er dan met de overwinning vandoor gaat.
Die ruikt bloed, hè?
Hij ruikt bloed, de haai ruikt bloed.
Hij was wel goed deze week. Zo.
Ja, nou ja.
En hij was eigenlijk al het hele voorseizoen goed.
Jammer dat zijn tijdperk voorbij is. Anders had hij misschien bergop net wel meegekund.
Es war einmal.
Es war einmal.
Vanaf nu is het gewoon weer knechten voor Mollema.
Ja, inderdaad. Nou, ik vond het wel grappig om gewoon Poort en Nibali met z'n tweeën te zien rijden. Dat is toch een gek gezicht. Die had ik nog nooit zo met z'n tweeën in één frame gezien. En dan ook nog in hetzelfde shirtje.
Ja, maar ook wel raar. Want Richie Poort had deze koers gewoon aangeduid als een van zijn doelen. Vervolgens wordt de Tirreno afgelast. Dan wordt Nibali overgeheveld naar Parijs-Nice. En dan zegt Poort gelijk, weet je wat ik doe? Ik ga lekker elke dag 88ste worden. En ik ga één keer op kop rijden de hele week. Dat ik denk, hè? Het feit dat Nibali meedoet, betekent toch dat jij niet meer je best hoeft te doen?
Ja, terwijl hij nog goed was in Australië, toch?
Ja, tuurlijk. Daar wint hij gewoon.
Dit is allemaal natuurlijk onderdeel van het masterplan van Richie Poort. Hè? Dus het feit dat hij heeft gewoon bedacht, ik moet dit jaar anders doen dan alle andere jaren. Dus ik verlies op Willunga Hill en ik rij nu heel raar in Parijs-Nice. Zodat ik straks in de Tour eindelijk kan doen wat iedereen al jaren van me verwacht.
Op zijn snuffert gaan in de 9e etappe.
Waarschijnlijk. De jongens, het werd natuurlijk leuk bij etappe 6. Tenminste, toen werd het echt leuk. Want toen ontvouwde Sunweb een masterplan wat ze van tevoren ongetwijfeld met Roy Curvers bedacht hebben toen ze in de bus zaten.
Ja, die 6e etappe, dat was natuurlijk echt heel vet wat Sunweb deed. Krach Andersen, die demareerde. Ten eerste ging het natuurlijk daadwerkelijk echt bergop. En Krach Andersen stond volgens mij tweede in het algemeen klassement. En die demareerde. En ja, daarmee gooit hij eigenlijk zijn eigen klassement wel weg. Ik bedoel, hij kan ook best een klassement rijden. Dat hebben we vorig jaar gezien in de Algarve. En uiteindelijk,
hij ging achter Bardet en Ede aan, toch?
Ja, klopt. En daar sluit hij bij aan en die lost hij op een gegeven moment. En Benoot gebruikt hem uiteindelijk als springplank. Dus die fietsen naartoe. Ze fietsen een tijdje samen en vervolgens rampt Benoot een solo eruit. Ja.
Maar ze hadden dus al 's ochtends besloten waarschijnlijk dat Benoot beter was dan Krach Andersen voor de laatste etappes.
Nou, ze hadden dat al besloten voor überhaupt voor Parijs niet. Benoot was gewoon kopman. Hm. En Krach Andersen kan een klassement rijden. Maar ik denk dat ze gewoon inderdaad wel heel veel vertrouwen hadden in Benoot. En hij had natuurlijk ongelukkig tijd verloren dat hij in die tweede waaier zat. Maar eigenlijk was er geen enkele reden om te twijfelen aan zijn vorm. En dat was ook wel duidelijk.
Dit moet toch wel uit de koker van Roy Curver zijn gekomen.
dat lijkt mij ook.
Hij is volgens mij ploegleider bij de beloftes op dit moment. Best
ja, vet.
Maar ik neem aan dat ze hem even ingebeld hebben en dat Roy Curver zegt... Ze heeft gezegd, zo gaan we het doen. Ja. Want wat een masterplan was dit vandaag.
Ja, of Michiel Elijzen. Gewoon allemaal vrienden van de show.
Oh ja,
mannen met kijk op zaken.
Maar hij reed Benoot, die reed ook gewoon weg bij Higita. Die moest het gat laten. En dan ben je toch... dan is Benoot wel echt... die heeft benen, zeg.
Ja, en bij Schachman...
En Nibali uit het wiel, hè?
Ja, dat ook. Want Nibali ging nog wel even mee, hè?
Ja.
Oh ja, Higita was
misschien... Ik vond het heel tof. Het was...
Ja, Higita moest het gat laten en Nibali die probeerde nog, die sprong nog met hem mee.
Nibali ging nog eventjes mee, maar die kon ook gewoon niet aanhaken. En het
ik
was
vond
wel...
het echt, Higita heeft wel sowieso het tofste outfit van de hele
dat zwemvest.
Profpeloton momenteel. Ja. En dat gele helmpje.
Ja.
Ik love het gele helmpje, sowieso. Ja. Maar dit was wel, het is wel lang geleden dat ik zo'n masterclass heb gezien van een ploeg in een zo'n belangrijke koers. Dus dat is ook altijd tof om te zien. Weet je, jou hoopt altijd dat ploegenspel, dat een keer zo goed uitpakt. En ik vind echt heel tof dat het dat Sunweb is, zeg maar, die het grootste ploegennummertje van 2019 tot nu toe op tafel legt. Juist omdat ze zo'n geplaagde ploeg waren, denk ik volgens mij. Weet je wel, individuele successen, dat Krach Andersen dan die tijdrit wint, dat is natuurlijk echt te gek. En dat Benoot goed is, dat is te gek. Maar dit volgens mij voelt dit voor hun ook echt als gewoon een overwinning van de hele ploeg. En Benoot maakt het natuurlijk echt schitterend af. Maar de hele dag al waren ze echt super goed en super scherp. En echt een beloning voor een hele goede Parijs-Nice met die hele ploeg. Ik vond dat echt wel echt mooi om te zien, hoor.
Het ziet er ook schitterend uit. Want jullie vinden dat shirtje van EF Education heel erg mooi. Ik vind dat shirtje van Sunweb dus echt heel vet. Iedereen ziet er zo goed uit. Matthew staat het beste. Die hier gewoon ook tweede werd. Hè,
ja, vandaag. Ik wou net zeggen. Want dit was gewoon wel een bergetappe. Maar en Matthews heeft ook een paar keer gelost. Maar hij kwam elke keer kwam weer er weer bij. Want het was niet aankomst bergop, geloof ik. En hij sprint naar de tweede plek. Ja, die man die is wel in orde, hoor. Voor Sunweb is het echt zuur dat de klassiekers niet doorgaan.
Maar ja, nee, maar zie daar dus ook, daar hebben we het volgens mij in die voorbeschouwing met Frank ook toen over gehad, Jonne. Zie daar dus ook waardoor Matthews en Benoot zo'n supergoeie match zijn aan elkaar.
Ja.
Want niemand heeft er dus, als je in die groep achter Benoot rijdt, en je denkt, je hebt het plan om, ik wil wel gaan werken om hem terug te halen. En je kijkt achterom en je ziet Michael Matthews zitten. Dan denk je, ja, maar waarom zou ik? Want dan ben ik het werk aan het doen en dan word ik voorbij gesprint.
Ja.
En toen dacht ik inderdaad, ja, super balen voor die klassiekers. Want dit was dat duo was het wapen geweest waarmee je koers had kunnen gaan winnen.
Ja.
Dus of ze nou achter je aan gaan rijden, Ties kan lekker aanvallen en Matthews kan lekker afwachten. En dat is voor allebei goed.
Het was ook nog iets wat ik hier ook heel erg leuk aan vond, is dat er nu al een tijdje, eigenlijk Schachman hier inclusief, al een tijdje hebben gezien dat de leiders in het algemeen klassement geen verschil bergop kunnen maken. Het is gewoon, ik vind dat gewoon altijd jammer als er niemand is die eigenlijk weg kan rijden en een gaatje kan slaan. En Tiesje kan hier gewoon, liet hij ook in de etappe daarna zien, die kon ze gewoon hier bergop allemaal eraf rijden.
Ja.
Ongelooflijk. Zou het hem zelf ook niet verbaasd hebben dat hij 's avonds in de spiegel naar zichzelf keek en dacht, nou, dat die twijfel over of ik ook een ronderenner kan zijn.
Ja, ik denk vooral rondes van een week.
Ja.
Want het echte hoge bergte, daar heeft hij toch, denk ik, nog wel moeite mee. Als het echt, die echte aankomstbergen op, dus de Alpe d'Huez en de Glandons van deze wereld. Ik denk dat hij daar gewoon nog wel te veel verliest, om het zo te zeggen. Maar in die koersen van een week, Ja, ik denk dat hij daar echt wel heel goed kan zijn. Vonden je trouwens
hij is 26,
even...
hè?
Ja, daarom. Hij kan nog kiezen wat hij gaat doen natuurlijk.
Maar het was Schachman, die is ook 26, toch?
Ja 27, ja. 26. Ja. Wat vonden je trouwens van Schachman? Dat hij daar de tijd kreeg van het groepie?
Nou, dat wou ik net zeggen. Nee, ik vond wel dat je, ook al was het maar een week, je zag wel dat Schachman het eigenlijk steeds moeilijker kreeg.
Ja.
Dus die had steeds meer moeite om bij te benen. En kijk, volgens de regels, ik heb het specifiek nog even opgezocht, want ik was dan natuurlijk alweer woedend met mijn gebalde vuist voor de televisie. Omdat ik dacht, ja, dit slaat nergens op. En die jury die zit hier Schachman te bevoordelen. Want hij ging gewoon zelf op zijn bek natuurlijk. Door een stuurfout of een inschattingsfout in een bocht in ieder geval.
Ja, gaf hij zelf ook toe.
En daardoor kwam hij later over de finish. Maar ja, als je de regel erop naast slaat. Ik had hem nog even erbij gepakt. Die luidt in geval van een valpartij, lekke band of mechanisch probleem. In de laatste 3 kilometer krijgen de betrokken renners de tijd van de groep waartoe ze behoorden. Op het moment van het incident. En dat is dus de regel. En die telt alleen niet in bij een finish bergop. Nou, was dit natuurlijk een bergrit, maar geen finish bergop. Maar ja, het is natuurlijk een beetje een rare regel. Want ik bedoel, laten we de eerste wet van Willem Dudok maar weer even erbij pakken. Weet je, op je fiets blijven zitten is ook gewoon een essentieel onderdeel van wielrennen.
Toch fijn dat hij nog even langskomt dit seizoen.
Ja.
Ja, maar het is dus een stomme regel. Dat is het. Dus we kunnen het Maxi Schachman niet kwalijk nemen. En de jury eigenlijk ook niet. Maar die valpartij door eigen schuld, zeg maar. Die moet wel even uit de regel worden geschrapt.
Ja.
Ja, maar hier had hij gewoon... Had Tisch Parijs-Nice gewonnen. En heeft Schachman hem in de schoot geworpen gekregen. Want hij was eigenlijk vandaag en de etappe dag later... Was hij gewoon slechter bergop dan Tisch.
Ja.
Ja.
Ben ik wel mee eens. Dus misschien had Tisch het ook wel verdiend. Maar ik vind dat Schachman ook wel heel vet gekoerst heeft, hoor. Die eerste etappe en die tijdrit. En ik weet niet, hebben jullie hem zien liggen na de finish? Zaterdag?
Hoe kapot hij was.
Jezus. Hij zei ook, dit was een wandeling door de hel. De laatste 3-4 kilometer was echt, echt verschrikkelijk. Wat dat betreft, niks aan van Tisch natuurlijk. Groot fan. Maar misschien toch wat eerder moeten gaan.
Ja. Misschien had hij...
Maar dat is de etappe van zaterdag, daar komen we zo op.
Ja, want dus dan gaan we naar de etappe van zaterdag. Wat laten we heel even stilstaan bij... Er was nog één iemand beter, hè, deze Parijs-Nice bergop, dan Tisch.
Ja.
En dat is...
Benjamin Button.
De 83-jarige Benjamin Button. Bij de top. Nairo Quintana.
Maar even.
Hij was weer wat jonger geworden.
Ja.
Hij ziet er ook zo... Hij glanst. Dat is een man glanst. Gewoon alles klopt. Het pakje bij de fiets. God, die fiets.
Ja.
Dat me dat niet eerder opgevallen was. Het is symbiotisch geheel dat is.
Ja, maar het is
nou, hij zit weer op een canyon.
Ja, maar hij zit ook weer op de fiets alsof het hem gegoten is. Ik bedoel, ik heb de afgelopen jaren ook wel misschien af en toe in deze podcast op hem afgegeven. Vanwege zijn plichtmatige aanvalletjes op de allerlaatste klim van de allerlaatste dag van de grote ronde. Maar zoals hij nu koerst, is het gewoon weer de renner waarvan je bent gaan houden. Tenminste, ik toen hij voor het eerst de Tour reed. Ja, zo'n vette renner. En die eerste paar jaar was het gewoon onderaan de berg. Zei hij van jongens, ik ga alvast en ik zie jullie boven.
Ja, hij had het ook in deze Vuelta, had hij het ook weer een beetje. Dus toen zat hij nog wel bij Mobistar.
En was ja, ook... je wel een beetje. Maar ik vond die Vuelta was niet heel sterk bezet. En uiteindelijk, ja.
Maar deze echt agressieve
manier van rijden. Hij rijdt nu echt bevrijd.
Ja.
Ja, hij rijdt wel agressief, toch? Het is gewoon weer echt aanvallend rijden. Nou moet ik wel zeggen dat het misschien anders was geweest als hij niet gevallen was eerder in Parijs-Nice. En mensen misschien of andere rijders iets attenter waren op wat hij hier ging doen.
Wow.
Maar ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Hoor. Want hij rijdt echt het hele seizoen al echt super, super goed. Dus het was zelfs al hadden ze gewild, dan hadden ze hem denk ik niet bij kunnen houden. Maar ik vond het mooi, je zei net mooi dat hij helemaal glimt. Ik had het precies opgeschreven. Het is zo'n soort van pas opgepoetst gala appeltje. Zo zit hij. dat gevoel krijg ik erbij. Hij is echt in de prime van zijn leven nu. Dus het was ook, ik vind het ook super zielig. Want hij, nu moeten we maar zien hoe we naar die grote rondes toe gaan leven. Maar hij was gewoon weer kansrijk geweest, Nairo.
Ja, want de Tour du Haut Var won hij al en de Tour La Provence. En hij werd tweede bij het tijdrijden Nationale Kampioenschap van Colombia. Ja, ja. Dat is...
Ja, het is gewoon en hoe, man ja. van het voorjaar.
Ja, maar ja,
beste wielrenner ter wereld, denk je?
Had daar maar een wetje op gelegd dat Nairo Quintana de beste man van het voorjaar zou worden.
Ja, maar hij reed voornamelijk buiten beeld, hè, voor ons. Dus we hebben nog niet zo heel veel van hem gezien. Maar om het nu gewoon in volle glorie op mijn beeldscherm te kunnen zien. Dat was, het zag er echt indrukwekkend uit. Wat een tempo waarmee hij wegreed.
Ja, daar wil ik wel bij gezegd hebben dat die twee Franse koersen, die werden wel uitgezonden door Eurosport. Op de Eurosport Player. Oh ja. Maar met ambient sound. Dat is dus een wielrennen zonder commentaar. Ah, dat is gewoon een soort railway. Maar dan met fietsen. Ja, dan moet je echt liefhebber zijn. Als je daar langer dan 20 minuten naar kan kijken.
Dus je hebt daar langer dan 20 minuten naar gekeken?
Ik heb alles gezien.
Ja, precies. Maar ik vond hier hoe Tisch wegreed. Dat vond ik net zo indrukwekkend. Want dat was echt... Hij reed gewoon... Hier reed hij... Het was niet eens echt wegspringen. Het was gewoon het hele groepje uit zijn wiel rijden.
Ja.
Het was echt ongelooflijk. Gewoon Higita en Nibali en Pinot. Die zaten gewoon toe te kijken hoe Tisch gewoon keihard wegreed. En je zag het aankomen. Je wist dat hij ging aanvallen. Hij stond in het klassement. Hij maakte nog wel kans. Maar hij gewoon ontzettend indrukwekkend wegrijden. Wat jammer was dat Higita achter Tisch aan ging rijden. En Schachman niet het werk liet doen. Waarom dan eigenlijk? Want Thies was niet de bedreiging, toch, voor Higita?
Nee, ja, ik denk dat hij... Kijk, als Schachman nog breekt, dan kan hij daar nog overheen. Op een gegeven moment, het is natuurlijk gewoon... Het zijn de allerlaatste meters van de koers. En dan ga je gewoon zo hard als je kan. Ik denk niet dat er nog echt tijd was voor tactiek. Het was gewoon zo snel mogelijk naar boven rijden. En hopen dat hij Nibali, Pinot en Schachman nog kon lossen, denk ik.
Nou, het was jammer dat Higita zelf niet goed genoeg was om mee te gaan met Benoot. Want dan was dat was mooi geweest. Dan had je de nummers 2 en 3 gehad die Schachman hadden proberen kapot te rijden. Dan had ik het nog maar moeten zien.
Ja, maar dan hadden ze dus eerder moeten gaan. Dan hadden ze eigenlijk met Quintana mee moeten gaan. Want Quintana ging op 5-6 kilometer, denk ik. En Tisch ging op 1,5.
Ja,
ja, dat is 1,5 kilometer is toch te weinig voor het gat wat hij nog moest dichten.
Ja, en jij zei net, jammer dat hij niet eerder ging.
Ja, en dat is natuurlijk altijd, vanaf de bank is het mooi wonen. Maar...
Dat is het motto van deze podcast.
Ja, maar eigenlijk zat hij wel ook...
Zeker.
Eigenlijk zat hij wel de kilometers daarvoor, zat Tisch wel vaak laatste wiel. En zo zijn er natuurlijk meerdere renners. Mollema bijvoorbeeld kan ook zo aanhaken en dan die laatste kilometer nog gewoon rammen. Dat is puur mentaliteit. Misschien heeft Tisch dat ook wel.
Ja.
Dus dit zal ook een kwestie van geweest zijn van niet kunnen, lijkt mij.
Maar mooie Parijs-Nice toch? Prachtig. Geen moment saai?
Prachtig. Echt geen moment saai. En misschien ook wel een beetje herwaardering nu voor deze koers. Het is toch een beetje tussen al het lekkers door. Van oh ja, Parijs-Nice en de Tirreno zijn ook nog. Rauwe, hoe noem je dat? Schaarste maakt rauwe bonen zoet. Maar dit was wel heel, heel zoet.
Ja, zeker. Maar ja, juist ook vooral, ik vond er nog niet eens die... Op die laatste dag zat ook nog die aanval van Thomas de Gent. Die voor God en het Koninkrijk, zeg maar, gewoon nog... dacht, dit is de laatste koersdag voorlopig, dus laat ik het maar gewoon proberen.
Ja.
En ik vond dat die mentaliteit, zag je bij meerdere renners terug. En dat maakt het ook wel echt tot een hele leuke koers. Gewoon dat niemand denkt van, ik moet volgende week ook weer goed zijn, of weet ik veel wat. Zeker die laatste dagen, weet je wel, toen wel bleek van, nou ja... Voorlopig tot april hoeven we niet meer te rekenen op koers. Dan wordt het echt zo'n mooie free-for-all. En het interessante is, eigenlijk heb ik die ploegen die er niet waren. Dus bijvoorbeeld Jumbo-Visma. Jammer dat ze niet bij zijn. Maar je mist ze eigenlijk niet eens tijdens zo'n... je kunt eigenlijk prima met een paar ploegen minder hele mooie koers rijden.
Tuurlijk.
Nou, laten we even kijken naar het algemeen klassement. Want Schachman eerste, Benoot tweede op 18 seconden. Higita derde om 59 seconden. Daarna de kwal van Messina. Nibali vierde. Pinot toch tikkeltje teleurstellend, vijfde.
Hij was zelf tevreden. Hij was zelf echt tevreden. Hij had in
nou, wie zijn wij dan?
Ja, in de Tour de Haute Var was hij zesde of zoiets. In een veel minder bezet deelnemersveld. Die won Quintana ook. En daar zei hij, ja, daar was ik echt slecht. En nu, ja, hij was tevreden. Zeker met die derde plek in die laatste etappe die Quintana wint. Ja, het zijn nog niet de topbenen van de Tour. Maar ik denk dat hij wel tevreden is. Of tenminste, ik vind het niet slecht. Jullie wel?
Nee, ja, ik denk gewoon potentiële tourwinnaar. Die moet hier gewoon B-garnituur. Moet hij toch...
Nou ja, dat vind ik... Ja.
Nou, er was geen Bernal, er was geen Froome, er was geen Thomas, er was geen Dumoulin en Roglic.
Dat is wel waar, maar Parijs is nog ver, hè?
Parijs op dit moment is Parijs misschien wel verder dan ooit.
Ja, nou ja, aan het begin van de week was het heel dichtbij, maar nu is het inderdaad wel ver.
Even kijken naar de vrienden van de show. Resultaten van hoe zij het gedaan hebben.
Oh, ik wil nog even de achtste plek van Tano Kangert. eventjes benadrukt hebben.
De aardappel.
De zoete aardappel.
De zoete aardappel.
Ik weet dat we hier elke keer rectificatie op krijgen. Dat niet Kangert de aardappelliefhebber is, maar...
Oh ja, dat is waar.
Een andere est. Ja. Maar nogmaals...
Daarmee?
Ja, daarmee. Nou ja, goed. Bij ons is de zoete aardappel echt nog steeds de emoticon voor Kangert. En ik hoop dat de rest van Nederland hiermee akkoord gaat.
Ja, ze zijn toch allemaal, al die Essen zijn toch van de Potato Power?
Ja, ja. Maar dit, hij
zelfs,
is van
Martin
de...
zelfs Martin Laas is van de Potato Power, jongen.
Helaas, Martin helaas bedoel je. Nee, maar dit is de Sweet Potato Power, hè? Dat is Kangert.
Ja.
Tano Kangert. Tangert.
Nou ja, laten we nog één keer zeggen. Ties gewoon tweede op 28 seconden in Parijs-Nice. Kees Bol, 38ste op 32 minuten. Ik vond het jammer dat hij niet probeerde in de laatste etappe. Dat is eigenlijk het enige. Hey, wat wel leuk is, Sunweb wint dus gewoon het ploegklassement voor Groupama en Trek.
Ja, dat is wel...
Heeft Sunweb ooit ergens eerder een ploegklassement gewonnen in een etappekoers?
Weet ik niet, ze zijn in ieder geval wereldkampioen tijdrijder geworden. Dat sowieso.
Het is toch altijd de enige ploeg die het wat uitmaakt of je het ploegenklassement wint, is toch Mobistar. Ja, alle andere ploegen kan het toch echt gestolen worden, het hele ploegenklassement.
De Mobbies deden niet mee, toch?
Nee, dus als ze mee hadden gedaan, hadden ze waarschijnlijk gewonnen.
Ja, moeilijk. We hebben het helaas niet... we gaan over naar de administratie. We hebben helaas hier niet op kunnen gokken. Ik had beslist Schachman... getipt als winnaar. Maar ja, goed. We hebben nu niemand die we een prijspakket kunnen sturen. We hebben wel groetjes van iemand. Willem?
Nou, ik zei net al dat ik even om biertips had gevraagd aan nummer 2 van Parijs-Nice. En toen dacht ik, nou weet je, als we toch bezig zijn, dan doe ik nog maar even een spraakberichtje.
Goedenavond, luisteraars van de Rode Lantaarn. Ja, in deze speciale tijden wil ik u toch een hart onder de riem steken als wielerfan. En daarom extra veel genot wensen bij deze nieuwe podcast van de Rode Lantaarn. Groetjes, Tisch.
Zo, Tisch zat zo te horen ook al even aan de trippel ervoor. Het is hem gegund, hoor.
Je was helemaal lari.
Wat leuk, Tisch.
Heel vet.
Ja, ik ben echt ontzettend blij om hem hier te zien.
Groot fan.
Ja. Nou. Hey, maar voorlopig dus ook geen nieuwe koers om te voorspellen. Want we weten eigenlijk niet wat er... Dus de eerstvolgende koers volgens mij die nog niet is afgelast is Parijs-Roubaix officieel.
Nee, Ronde die, van Vlaanderen is nog steeds niet officieel afgelast. Hè?
Nee?
Nou ja, is nog... hoe heet het?
Zijn ze bang voor rellen?
Is afgelast?
Ze zijn bang voor rellen in België, denk ik.
Ja, ik denk het. Nee, maar ze gaan, hij gaat natuurlijk niet door. Nee. Roubaix gaat waarschijnlijk ook niet door. Gaan we nu als voorspelbokaal gaan we gokken welke koers als eerste weer doorgaat?
Ja, vind ik wel leuk. Ja. Nou, willen we dat doen?
Ik vind het goed. Het heeft ook iets smakeloos, maar goed, dat moet dan maar.
Ja, goed, een beetje macaber moet ook kunnen, toch?
Ja, nee, ja, dus ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop, mijn eerste hoop is gevestigd op de Amstel Gold Race. Die is dus nog 4 weken ongeveer. Nee, ja, wat is het? 4, 5 weken ja, is het tot weken. De Amstel.
19 april? Volgens mij.
Ja, dus Amstel. We hebben nu 3 weken lockdown van de scholen. En dan zou ik zeggen dat we, dan zouden we toch, mag ik toch hopen dat we dat virus onder de knoet hebben. Nou, dan hebben we nog 2 weken uitloop tot de Amstel. Dus dat zou misschien net kunnen. Dus ik hoop op de Amstel en ik vrees een beetje voor de Dauphiné. Dat pas het eerste moment wordt dat we weer gaan koersen. Dus dat is dus 31 mei begint, zou de Dauphiné beginnen.
Ja.
En dat zou ik wel echt heel lang vinden. Dan hebben we ook, dan is denk ik, als we daarop moeten wachten, dan is denk ik wielrennen niet meer onze grootste zorg.
Ja, het zou ook kunnen dat er nog wat koersen verplaatst worden naar het najaar. Dat zou wel echt vet zijn. Als we nu zo'n super weird najaar
dat
krijgen.
Dat zou ik heel leuk vinden.
Ja, waar niemand zich op kan voorbereiden. Dat je ineens Lombardije, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen achter elkaar krijgt. Of in een andere volgorde. Zodat het allemaal een beetje. Zodat je niet meer gewoon je standaard programma kan afdraaien. Maar nog even helemaal, als je op je tandvlees rijdt in het seizoen. Nog even die monumenten tussendoor krijgt.
Ik vind sowieso dat het najaar dat daar naar gekeken moet worden. Wielertechnisch. De Vuelta zit veel te dicht op de Tour. Het begint echt altijd binnen 3 weken dat je nog een beetje aan het nagloeien bent van de Tour. En dan gaan ze alweer koers in de Vuelta. Ik denk als ze dat iets verlaten en het WK wat eerder doen. En dan misschien nog 1 of 2 grotere klassiekers. Dus niet alleen Lombardije, maar gewoon inderdaad ook echt misschien wellicht wat koers in België. Ja, ik zou dat wel mooi vinden.
Wat denk we van jij, de nood een deugd maken. Wat mogen we voor jou opschrijven voor de voorspelbokaal?
De eerstvolgende koers?
Ja.
Tour wacht op niemand. En ik denk dat we op de rest gewoon enorm moeten gaan wachten. Dus ik denk de Tour. Dat zou wel.
Echt zo lang?
Ja.
27 juni, man.
Ja.
Ja.
Ja, ik.
Maar het probleem is natuurlijk dat als je dat zo zegt, dat het 27 juni pas, dat dan een sportevenement, zo'n groot sportevenement pas weer kan. Dat het natuurlijk gewoon. Ik bedoel, dan een vrij duistere periode die je dan aankondigt. De komende 2,5 maand.
Ik sluit ook niks uit. Plunderen. Oh, ik denk totale chaos binnenkort.
Dus geen oproep.
Misschien een leuke
geen
vraag.
Oproep.
Wat zou de eerste winkel zijn waar jij naartoe zou rennen, Tim? Vind ik altijd een leuke vraag.
Sterk, hè? Hier om de hoek.
Sterk, ja. Toch de alcohol. Jij, Willem? Jij?
Ja, vlugeltjes inslaan, natuurlijk.
Ja, ik zou gewoon eerst naar Albert Heijn voor een karretje. En daarna onmiddellijk naar de Footlocker.
Ja,
alle schoenen pakken die ik te pakken kan krijgen.
Footlocker, jezus, dit is een nostalgie. ik schuif op het NK wielrennen in juni. Ik heb er ook een hard hoofd in, Willem. Ik denk dat gewoon ook. Het zou kunnen dat corona natuurlijk zo lang doorgaat. Maar volgens mij wordt het in de zomer gaat het iets afkoelen. In ieder geval. Maar
in de zomer gaat het afkoelen.
In de zomer.
Ja. Is het inmiddels helemaal kwijt, man.
maar ik kan me ook voorstellen dat er dan zoveel chaos is gecreëerd. Dat het niet makkelijk is om gewoon de draad erop te pakken. En dat ze dan gewoon zeggen, we slaan het voorseizoen over.
Ja.
Ronde van Zwitserland, Dauphiné Libre, Tour. En dan misschien nog de nationale kampioenschappen.
Jongens, ik vind jullie wel heel duister hoor nu. Ik zat nog in mijn te hopen op de Amstel Gold Race. En jullie zitten al zeg maar eind zomer te denken voordat we weer eindelijk eens iets gaan doen.
Weet je Willem, misschien wordt er wel gewoon het EK wielrennen in augustus. Weet je wel, de enige koers van het jaar waar echt niemand naar kijkt. Maar waar wel een trui wordt uitgedeeld. Dat is de enige koers die we nog krijgen dit seizoen.
En wat een trui.
Maar daar komt daar een line-up. Dat wil je niet weten.
Ja. Dat is wel het leuke. Dus
Ik zat wel echt ook inderdaad voor de Vuelta. Ja. Natuurlijk wel, dus de Giro gaat waarschijnlijk niet door. Dat betekent natuurlijk dat er veel meer druk komt te staan. De Tour is sowieso altijd als natuurlijk super bezet. Omdat daar gewoon alle kopmannen willen rijden. Maar als het enige alternatief dan de Vuelta wordt. Dan wordt dat dus ook echt een super vette wedstrijd. En daar zie ik wel heel erg naar uit. En ook wel dat is dan wel weer silver lining. Zo weer heel leuk voor de Vuelta start in Utrecht. Dat we straks echt waarschijnlijk echt een heel top deelnemersveld gaan krijgen daar.
Nou ja, laten we in ieder geval zeggen. Het wedden is weer zoals gebruikelijk geopend. Nu op wanneer het peloton weer gaat rijden. Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook. En like die pagina dan ook gelijk even. Want het is er heel gezellig. Ook in deze tijden. Maar het mag ook via hashtag voorspelbokaal op Twitter.
Yes, ja. We zijn er doorheen. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Tim de Gier en ikzelf. En vanuit de kast, zoals we hem kennen, Willem Dudok. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show, en Scorito. Sterkte ook in deze tijden. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Ik kan me voorstellen dat die jongens het druk hebben. Willem.
Ja, sowieso shout-out naar de brandweer in Made, die natuurlijk gewoon tot het vitale personeel horen. Allemaal.
Oh ja, ja.
In deze tijd. Maar nee, dus vrijdag de 13e is er iets gebeurd. Stond een mini in brand. Je hebt iedereen die Made kent het meestal van de afslag Made op de A59. Dat is de Maas, ook wel de Maasroute genoemd. En er was dus een ongeluk gebeurd. Stond een mini in brand tussen op het stuk bij Made, tussen Made en Terheide. In Terheide heb je dus ook een brandweer. En als er dus op het stuk tussen Made en Terheide een brand uitbreekt, zoals in een mini, dan moeten allebei de brandweerkorpsen uitrukken. Moeten jullie eens raden wie er als eerste bij de mini was?
Niet de jongens uit Made.
Drimmelen?
Ik heb Bas...
Nee, meestal is het Den Hout dat eerst is. In dit geval was Terheide Made snel af. Dus zelfs de Heide is tegenwoordig al sneller. Maar de hulp bleek toch noodzakelijk. Want de mini bleek net te zijn afgetankt. En een afgetankte mini is en brand, die verhouden zich slecht tot elkaar. Dus er moest flinke water op.
Godzijdank.
Moet je net Bas hebben.
Tenminste, dat zeg ik nou wel. Moet je water gooien op een auto die in brand staat en waar benzine bij komt?
Nee, dan
of
moet
is
je,
dat met schuim?
Dan moet je een heel grote deksel op doen.
Ja, een deksel moet je op doen.
Een deksel, daar komt er geen lucht bij.
Willem, wij zijn in Made bij de Vuelta.
Ja, ijs en wederdienende zijn we in Made met de Vuelta. Maar daar mogen we nog niks over verklappen toch, Tim?
Ja, ik noem het heel even. Want mensen denken natuurlijk... Mensen die dit voor het eerst luisteren, weet je wel. Die bang zijn voor corona, binnen zitten. Ze zetten een willekeurige podcast op. Ze zetten de Rode Lantaarn op en ze krijgen deze update te horen. Wij zijn uitermate geïnteresseerd in de brandweer in Made, omdat Willem daar vandaan komt. En omdat Bas van Eyck daar de gediplomeerde brandweerman is. En de Vuelta gaat er doorheen in het najaar. En wellicht, misschien zijn wij er wel. Je weet het niet.
Ik zou de socials in de gaten houden in ieder geval.
Inshallah.
Zowel die van ons als van de brandweer.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. We vinden het superleuk als je ze een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf ook leuk vinden. Maar ook omdat we anderen helpen daarmee de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje? Come on, jongen.
Nou, we hebben er eentje met de titel Gerse Podcast.
Zo.
Vijf sterren door Martin Kriek.
Gers, lang niet gehoord het woord.
Ja, ik vind het een heel fijn woord. Ja. Hij schrijft bij gebrek aan nieuwe afleveringen. Ik ben verslaafd, ik heb ze nodig, uitroepteken. Eens in jullie oude doos gedoken. Heel leuk om die zelfs terug te luisteren. Ben benieuwd hoe Michael Bogaert nu zal reageren op enkele uitspraken met betrekking tot Lotto Jumbo. Tijd voor nieuw materiaal dus. Met de oude vrienden van de show? Vraagteken. Groetjes, Martin. Ja, dat is leuk. Hij refereert naar Michael Bogaert, die we ooit geïnterviewd hebben.
Ja, toen was ik er nog niet bij.
Nee, toen was nog Willem en Tim.
Ja.
Maar Michael Bogaert, ja, dat is wel leuk om er terug te luisteren als je nu toch binnen zit. Hij was, laten we zeggen, hoe zeg ik dat subtiel, Willem? Sceptisch over het wielrennen.
Ja, hij vond het allemaal kut.
Ja, precies.
Allemaal kut.
Nou, hij niet alleen maar omdat hij het wantrouwde dat het wielrennen het nieuwe wielrennen zou zijn, maar ook dat hij gewoon het chaotisch en ongeorganiseerd vond, kwam wellicht ook doordat hij op dat moment bij Roompot zelf ploegleider was. Maar ja.
Ja, en omdat Bonifacio toen waarschijnlijk
ook een
sprint
leuk
vond.
Gesprek.
Was een heel leuk gesprek, ja. En Michael Bogaert blijft toch echt
een absolute held.
Zo'n ontzettende Zeker. Held. En het zou leuk zijn om hem weer te spreken.
Ja.
Goed, we weten wanneer we er weer zijn, hè? We doen ons best om jullie een beetje te blijven vermaken in dit onverwachte zwarte gat. We hadden even gevraagd aan het begin van de uitzending, hadden we gezegd, zijn er nog wat tips? We kunnen gewoon even wat lukraak kijken en luistertips kunnen we geven om deze tijd door te komen. Jon, had jij hierover nagedacht?
Ja, op YouTube heb je veel mooie docu's van een minuut of 50 van Belga Sports. En met name die van Jan Ullrich vond ik echt wel...
Dat is een documentaire over Jan Ullrich.
Ja, voornamelijk over de Tour van 2003, geloof ik. Toen was hij echt heel sterk. En toen zag het er echt wel naar uit dat hij Armstrong ging verslaan. En uiteindelijk ging er van alles mis en weet ik wat. Maar echt een prachtig tijdsbeeld. En sowieso een interessante gast natuurlijk, Ullrich. Gaat momenteel hopelijk wel wat beter met hem. Maar vorig jaar ging het echt slecht. Maar eigenlijk alles van Belgische sports is echt super mooi gemaakt. En een mooie throwback, om het zo te zeggen. En natuurlijk, maar dat weet iedereen, Gent-Wevergem 2015 staat in zijn geheel op YouTube. Daar kan je elke dag naar kijken.
Dus zoek op YouTube naar Belgische sports en Jan Ullrich. Ja. Of naar Gent-Wevergem 2015.
Ja.
Willem?
Ja, kan nog makkelijker, want je kunt naar wielrennen24.nl. Dat, dat is de website van een bijprojectje van Het is Koers. Die de beste en tofste wielerdocumentaires hebben verzameld op één site. Zodat je juist eigenlijk voor momenten zoals dit. Dat je als je je verveelt en denkt, oh, ik heb behoefte aan koers. Dat je daar terecht kunt.
Oh,
en er staan heel vette dingen op. Onder andere dus die Belgasports documentaires. Dus je hoeft alleen maar naar Wielrennen 24. En mocht je nou toffe aanvullingen hebben van documentaires die ergens online staan. Tip de mannen van hetiskoers.nl vooral eventjes via Twitter of e-mail of wat dan ook. Want ze vullen het heel graag aan. En ze waren er ook heel druk mee bezig. En een van mijn die ik vandaag heb gekeken in twee delen tussen het buitenspelen en het schilderen door was A Sunday in Hell, eindelijk. Over dat is zeg maar de legendarische documentaire over Parijs-Roubaix. Uit de tijd van Eddie Merckx en Roger de Vlaeminck en zo. En is echt super vet gemaakte film. Echt heel leuk om te zien. Mooi tijdsbeeld ook. En ook wel, voor als we Parijs-Roubaix moeten missen, dan moet je die documentaire maar even kijken.
Is daar ook een boek van, of niet? Want volgens mij heb ik die nog liggen. Sunday in Hell.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat zou goed kunnen. Maar die documentaire is in ieder geval de moeite waard.
Ah, leuk. Goeie.
En jij, Tim?
Ja, ik ben... jullie kennen mij natuurlijk als de spelletjesliefhebber, de gamesliefhebber in dit gezelschap. Ik ben echt... jarenlang verslaafd geweest aan voetbalspelletjes.
Iedereen toch?
In het bijzonder managerspelletjes.
Ja, uiteraard.
Heel erg leuk, want mijn reactievermogen is niet je van het. Maar jullie kennen mij als de man van het einvoelen und verstehen. En dat een van de legendarische managerspelletjes is Championship Manager 2001-2002. Dat is onder liefhebbers is dat bekend als de beste.
Het spel wordt het bij ons genoemd.
Het spel der
het
spellen.
Spel.
Ja. En Jules Huinen, die wij kennen via Eurosport, maar daar nu volgens mij inmiddels weer weg is, die tweette dat je Championship Manager 2001-2002 gewoon nog kan spelen.
Echt?
Ja, en die hebben we even. Ik zal hem retweeten met de Rode Lantaarn account, dus dan kan je het ook vinden.
Dat is wel genoeg.
Maar dan geüpdate met nieuwe spelers.
Nee.
Dus als je echt even moet afzonderen omdat het buiten te gevaarlijk is, duik dan gewoon hierin.
Poch,
dat is lekker hoor.
Dat zou wel eens...
Ja, Willem.
Heb je ooit dat Pro Cycling Manager wel eens gespeeld? Want dat is dus de wielrenvariant van Championship Manager. Of Football Manager, zoals het tegenwoordig heet. Hè?
Ja. Kan je dan... betekent dat je dan ploegleider wordt van een team?
Ja.
Ja, je wordt dan ploegleider van een team. En die kun je helemaal voorbereiden op een koers. En dan die koers rijden ook virtueel en zo. Dus het is echt de wielervariant van Championship Manager.
Ja, mijn beste vriend. Dus
ik
speelde dat wel.
Ja?
Dat is echt... Ja, het
is leuk.
Heel raar spel. Ja? Ja, het is wel vet. Maar ja, het is ook wel... Ja... Nee, het is niet zo vet als Championship Manager, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik werd wel getriggerd hoor, want ik tweette erover om ook even te vragen of dat dit iets was, zeg maar. En toen kreeg ik een reactie van Arnoud Kroon, die net een van onze luisteraars, hallo Arnoud, die zei dat hij de Tour de France had gewonnen met Tom Dumoulin voor volgend seizoen Mathieu van der Poel had gecontracteerd bij Jumbo-Visma. Maar ik moet zeggen, toen was mijn interesse wel gewekt.
Ja, ja dat zou je ook wel willen.
Ja, dat zijn wel goede berichten natuurlijk.
Nou, goed, we schrijven het allemaal op. Dus wij gaan Pro Cycling Manager proberen. Het lijkt me heel erg leuk.
Ik ga me toch ook nog verdiepen in Boer zoekt vrouw hoor, deze week.
Hou op met me hoor.
Willem.
Ja.
Hoezo?
Kan dat niet op lockdown?
We hebben zelfs een vriend van de showconnectie. Ja? Want de broer van Nienke de Jong, onze jaarlijkse tourgasten. Die zit momenteel midden in het logeerweekend. De logeerweek heet het.
Wacht even, kan je dit heel even toelichten? Want ik weet niet wat je bedoelt met de broer van Nienke de Jong zit nu in het logeerweekend.
Hey, jij bent overduidelijk geen Boer zoekt vrouw kijken. Als je dit niet
waar je trots op mag zijn, Tim. Mag je trots op zijn.
Bij de, laten we zeggen, de halve finale van Boer zoekt vrouw. Dan gaan drie, in dit geval mannen, logeren bij de boerin.
En daar komen ze gewoon voor uit?
Boerin. Ja, er zit een hele knappe boerin nu in Boer zoekt vrouw. En die wordt dus zeer begeerd. En bij de laatste drie mannen die uit wie ze kan kiezen, zit dus de broer van Nienke de Jong. Dat is Jelte de Jong. En die maakt echt kans om het hart van de boerin te veroveren. Dus ik zou intunen de komende zondagen. En dan misschien hebben we volgende week wel een Rode Lantaarn meets Boer zoekt vrouw.
Ik moet heel veel moeite doen om niet allemaal slechte coronagrappen te gaan maken. Maar nou ja, goed. Boer zoekt vrouw is dus een programma op de Nederlandse televisie waar je naar kan kijken. Maar je kan het ook NPO lekker niet 1. Doen.
Oké, maar...
Maar dit is wel een argument.
Ja, oké.
Vrienden, laten we afspreken. Wij zijn er gewoon weer zodra er gekoerst wordt. En dan zien we elkaar weer. En
wie weet,
gewoon naar kijken.
Nog eerder met hopelijk wat wielrenners of specials.
Ja.
Maar dat is ook moeilijk, want die zitten ook in een lockdown natuurlijk.
Ja, iedereen zit in een lockdown. Dus ook renners mogen niet afreizen naar ons. Zeker niet als Willem zo in een microfoon loopt te hoesten, zoals we vandaag doen. En ja, je kan een renner toch niet interviewen vanuit je kast. Dus ik zou zeggen, tot we er weer zijn. Hopelijk bij de Amstel Gold Race. Maar anders bij het NK wielrennen. Of het Europese kampioenschappen.
De Tour, hè?
Tot die tijd, om Jerry Springer te citeren... Take care of yourself and each other.
Ja, ik wou dit zeggen.
A bientôt, vrienden.
A bientôt.
A bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.